Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente hier in de kerk en thuis met ons verbonden, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu gaan zingen, gemeente, van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. 98, vers 2. Stel ons voor de heilige wet des Heren, waarnaar wij zingen, van Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Morgen lezen wij Gods woord in het Nieuwe Testament, 2 gedeelten. Eerst Romeinen 1, de versen 1 tot en met 7. Vervolgens 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. Romeinen 1, 1 tot 7. 2 Timotheus 2, 1 tot en met 13.
Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zoon Gods naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heer Jezus Christus. Vervolgens 2 Timotheüs 2 vanaf vers 1. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles, om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen.
De tekst voor de prediking vindt u in 2 Timotheüs 2, vers 8. Tweede Timotheüs 2, het achtste vers. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Laten wij gaan zingen van Psalm 132. Psalm 132, het zevende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een dure eed. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. 132, 7. Gemeente, willen wij straks na het amen van de prediking zingen, vers 19 van Psalm 31, bemint de Heere Gods gunstgenoten. Geliefde gemeente, het evangelie is de blijde boodschap van redding en van leven. En dat te midden van de realiteit, van het strijdperk dat toch dit leven is. Dit leven dat, zoals al bij onze doop is gezegd, een gestadige dood, een gedurig sterven is. Dat is toch de realiteit van ons bestaan, waar we telkens weer en in deze tijd meer dan ooit, hier en ook wereldwijd, bij bepaald worden. Kinderen moeten soms al heel jong veel meemaken. Of er komt midden in het volle leven een ernstige ziekte voor de dag. Er gebeurt een ongeluk. Krijgt een handicap. Elk huis heeft zijn kruis. En veel daarvan blijft voor andere mensen onzichtbaar, onbekend. Wel gemeente, Paulus, wanneer hij deze brief, deze tweede brief schrijft aan Timotheus, zit gevangen in Rome. Rome, dat in die tijd het hol van de leeuw is voor een christen. Paulus heeft zich al voor de keizer moeten verantwoorden. En hij zegt in hoofdstuk 4, vers 16, dat hij daar toen alleen stond. Hij zegt, en het zal hem ook, en je hoort daarin iets van teleurstelling. Ze hebben hem allemaal verlaten. En daarin is een gelijkenis met zijn zender, met zijn meester, die ook in die allergewichtigste rechtszaak ooit gehouden alleen voor Pilatus stond. Paulus weet verder ook dat zijn einde genaderd is. Hij weet ook dat hem een wrede dood te wachten staat. Ook weer net als zijn heren en meester. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Waarschijnlijk is deze tweede brief aan Timotheus ook de laatste brief geweest die Paulus schreef. Tegen deze achtergrond krijgt onze tekst meer kracht nog. Als hij aan Timotheus schrijft, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Hij schrijft deze woorden aan Timotheus, een jonge dienaar en medewerker van Paulus, die, en dat blijkt wel uit die beide brieven die hij krijgt, die het heel moeilijk heeft. Paulus wil hem bemoedigen en aansporen om toch vooral vol te houden, standvastig te zijn in het dienen van de Heere ook, en juist ook wanneer dat allerlei moeite geeft, strijd en lijden betekent. En gemeente, ten diepste is dat altijd in meerdere of mindere mate het geval. Waar je tenminste werkelijk de Heere Jezus Christus dient en volgt en trouw bent en blijft. Wij prediken u Jezus Christus altijd gedenken. Daartoe roept Paulus hier op in onze tekst. Houd in gedachtenis. En dat blijkt uit de grondtekst ook duidelijk, maar niet een opwekking om zeg maar zo rond Pasen daar weer eens bijzonder bij stil te staan, zoals we dat vorige week mochten doen, maar om dat constant te doen, altijd door te doen. Jezus Christus altijd gedenken als de opgewekte, als de beloofde en als de gepredikte. Onze tekst is een en al bemoediging voor de jonge Timotheus. De Heere Jezus is de opgewekte, zo staat het er. Hier niet zozeer in dit verband om nadruk te leggen op het feit dat de Heere Jezus uit dood en graf is verrezen. Hoe fundamenteel ook en hoe belangrijk ook. He, zoals dat afgelopen week op het paasfeest ook alle aandacht heeft gekregen. En daar, Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 15, daar rust uiteindelijk alles op. Daar rust het geloof op, daar rust de kerk op en de prediking. He, want wij gedenken dan op het paasfeest met name het heilsfeit, het echte gebeuren van de overwinning van Jezus Christus op de dood en op het graf. Maar hier wil Paulus wijzen op ja, wat dat nou voor gevolgen heeft. He, op de nieuwe situatie die daardoor is ontstaan. Want de opstanding van de Heere Jezus, gemeente, is niet alleen een allerheerlijkst en wonderlijkst heilsfeit. Het is een gebeuren dat werkelijk alles heeft veranderd. Nog afgedacht van de vraag of u of jij dat ook zo beleeft en zo ziet. Het gaat in het woord dat hij gebruikt, de opgewekte, om wat sinds Pasen blijvend definitief veranderd is. En waar Timotheus in al zijn moeilijkheden steeds weer aan denken moet. En als we zeggen Timotheus, dan moet u zichzelf ook maar aangesproken weten. En zo vaak hij de naam van Jezus Christus noemt, dat hij is de gekruisigde, gestorven en begraven, maar dat hij is de opgewekte en dat hij is de levende. De Hebreeënbrief zegt, hij die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. We hebben een levende Here en Koning. Die mogen wij dienen. En dat mag altijd hoop geven, verwachting. En bij alle nadruk die het evangelie legt, dat zult u weten, op de kruisdood van Christus, zoals Paulus aan het begin van zijn brief aan Korinthe stelt, ik wil niets anders onder u weten dan Jezus Christus en die gekruisigd is zijn opstanding en het feit dat hij nu leeft, eeuwig leeft, toch het alles overtreffende en alles beslissende en alles beheersende en het meest hoopgevende en bemoedigende. Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de levende. Kerk mag, de levende kerk dient een levende koning. En heren, en dat mogen we vandaag wel meer dan ooit in de geschiedenis beseffen en bedenken, gemeente. Om het werkelijk in alle zorgen en problemen en moeite vol te houden. Ook als het gaat om allerlei maatregelen, ook in het gemeente zijn, in het samenkomen, allerlei beperkingen enzovoort. Laten we wel duidelijk mogen zijn Wij mogen het lijden en sterven van de Heer Jezus, ook na Pasen, nooit of te nimmer vergeten. Aan het avondmaal vlak voor zijn sterven heeft de Heer Jezus het sacrament ingesteld. En ook, ja, als we dat noemen, dan beseffen we ook weer opnieuw, hè, hoe zorgelijk de tijden zijn als we ook daarin zo belemmerd worden. Wanneer de Heer Jezus daar uitdrukkelijk bij gezegd heeft dat je dat altijd zult blijven gedenken. Zijn lijden, zijn sterven, altijd blijven gedenken totdat hij komt. Maar gemeente, hij is niet in de dood en hij is ook niet in het graf gebleven. Zijn diepste vernedering was ook toch niet het doel van zijn komst en van zijn werk. Dat is toch zijn opstanding uit de dood. Dat is toch zijn eindoverwinning op alle fronten. En die overwinning, gemeente, behaalde de Heer Jezus ook niet voor zichzelf. Maar heeft alles gedaan van het begin tot het einde voor zijn kerk. Nu al, om in dat heilswerk, in dat nieuwe leven te delen. U die hem toe mag behoren door het geloof, bent één met hem. En mag ook al iets kennen van de kracht van de opstanding van Christus. He, waar Paulus ook in de brief aan de Filippenzen om vraagt en naar verlangt dat ik hem kenne. Dat is het gebed van dat nieuw geboren leven, dat ik hem kenne. Heer, ik mag u kennen, maar nog maar zo ten dele, dat ik u zal kennen. En de kracht van zijn opstanding. En ook de gemeenschap van zijn lijden. Ja, dat hoort erbij. Ontegenzeggelijk. En dat ervaart ook Timotheus, evenals Paulus. Ja, zijn dood gelijkvormig wordende. Zover kan het komen. Dat de Heere dat offer vraagt. Die prijs. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Hij bedoelt dat ik dan leven mag, delen mag in dat overwinningsbestaan. Dat de dood ontroond heeft. En dat de dood niet meer als een laatste werkelijkheid voor zich ziet. De dood die ook zoveel moeite, verdriet en zorg en angst geeft. U merkt wel dat dit laatste, wat Paulus dan zegt, hier in dit bestaan altijd zeer ten dele is en blijft. En dat het voor verreweg het grootste gedeelte, dat opstandingsleven met Christus, dat toekomst is, gemeente. Maar toch, Het is zijn vooruitzicht waar hij net als Petrus in zijn eerste brief aan het begin daarvan met een levende hoop naar verlangt. En waar je hier en nu al, terwijl je misschien de tranen in je ogen hebt, waar je nu al de troost en ook de blijdschap van mag genieten. Juist als het moeilijk is, want dat is het voor Paulus hier, dat is het voor Timotheus, dat is het misschien ook wel voor u, voor jou hier in de kerk of thuis. Dat je echt in het nauw zit, je verdrietig bent, bezorgd bent, bang bent, onzeker bent. Dat je zoveel vragen hebt, waarom moet toch dit gebeuren, waarom moet dat toch zo in mijn leven gaan? En toch, het is het vooruitzicht van de apostel. En vooral, gemeente, wanneer de Heer je op een bepaalde plaats zet en verantwoordelijkheid doet dragen voor anderen, in het gezin, in de gemeente, maar ook in het politieke gebeuren en op school of waar dan ook. En vooral, gemeente, wanneer je te maken hebt, en dat is iets van deze tijd en dat zal ook steeds meer gebeuren, dat je te maken hebt met en om moet gaan met mensen die de Heere niet kennen en die ten diepste daar ook helemaal niets van moeten hebben. Paulus drukt Timotheus en ook ons vanmorgen op het hart. Gedenk nou steeds, altijd, in alles, overal, de opgewekte Jezus Christus. Laat Hij je voor ogen staan. Dus niet maar zo af en toe eens, bij een bijzondere gelegenheid. Maar ook morgen, waar je misschien als een berg tegenop ziet. En ook verder in de toekomst. Als je met grote zorgen te maken hebt. Problemen die je bezighouden, die je wakker houden 's nachts. Als het zo tegen kan lopen. En als je dreigt te moeten verliezen. Als het te veel wordt, je wordt ziek, je wordt afhankelijk, je wordt gebrekkig. Maar vooral ook als je om je geloof wordt miskend. Een verschijnsel wat we steeds meer gaan meemaken. Houd de opgestane Jezus Christus in gedachtenis. Dat is een woord, gemeente, van vanmorgen. Dat is een zaak voor iedere dag. Wees altijd met je hart en gedachten bij de levende Here. Dus het gaat hier niet zozeer om het feit van de opstanding. Het gaat hier vooral om de persoon van de opgestane zelf. De levende Here. Zo is Hij toch ook verschenen na zijn opstanding aan zijn discipelen. En Hij zei zo concreet: zie mijn handen en zie mijn zijde. Dat ik het ben. En Hij begroet ze. En wat moet het ze verblijd hebben. Zo zelf schrijft Lucas dat ze het eerst nog niet kunnen geloven. Hij begroet ze met zijn vrede. Vrede, zei u lieden. Is dat niet groot, gemeentes? Als dat tot je komt uit de mond van de levende zaligmaker, die zijn leven voor je heeft gegeven in de dood. Mijn vrede geef ik u. Hoe vaak heeft de Heer Jezus niet gesproken in gelijkenissen en gezegd: ik ben. Ik ben. Het gaat in het evangelie om Hem. Dat je Hem kennen zult als de opgewekte. Hier staat niet opgestane, dat kunnen we ook vinden in de schrift. Hier staat met nadruk de opgewekte. En dan horen we daarin de wil en de raad en het werk van de Vader, die zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood, die Hem beloond heeft met dat opstandingsleven dat Hij verdiend heeft. Hij heeft er toch de grootste prijs voor gegeven. Om de levende te zijn voor stervelingen. Er is een levende koning voor u en jou als stervelingen. Voor ons die vanwege de zonde de dood verdienen. Omdat je in dat opstandingsleven van Jezus Christus zult delen. Zoals Hij dat zelf gezegd heeft: wie in mij gelooft, zal leven. Ja, die heeft het eeuwige leven. En daar kan moeite, zorg en lijden, dood en graf niets aan veranderen. Dat is het bemoedigende van dit woord van Paulus aan Timotheus. En laat het ook zo tot u en jou en mij komen vanmorgen. En ik mag wel aannemen dat ieder van u en jullie allemaal hier in de kerk of thuis wel problemen kent, moeite hebt, zorgen hebt, of misschien wel het soms benauwd hebt en wel eens dreigt moedeloos te worden, hopeloos, door alles wat er gebeurt om je heen, in je eigen leven, alles wat je mee moet maken. En dan nog iets, gemeente, Paulus noemt hier, anders dan elders in deze brief, het is een detail, maar toch, de Heere, hij noemt de Heere eerst met de naam Jezus en daarna met de naam Christus. Hij stelt hier met nadruk de naam Jezus voorop. Timotheus moet hem zich steeds in gedachten houden als de Zoon van God die de naam Jezus kreeg, die mens geworden is. Waarbij we dan ook aan zijn geboorte denken, zijn komst in deze wereld, die één met ons geworden is, die ons vlees en bloed aangenomen heeft. En die door zijn lijden en sterven, door de diepste vernedering heen, is verhoogd. En die het eeuwige leven niet voor zichzelf begeerd heeft, want de Heere had het al van eeuwigheid, maar die het voor zijn kerk heeft verworven. In de tweede plaats, altijd de Heere Jezus gedenken als de beloofde. Eerst noemt Paulus Jezus de opgewekte, de levende, en dan zegt hij verder van hem, en we lazen dat ook in Romeinen 1, dat hij is uit het zaad van David. Hoe vaak lezen we dat ook niet in de schrift? Dat de zaligmaker uit het huis van David afkomstig is. Uit het zaad van David. En daarmee doelt Paulus op het koningschap van Christus. Hij is de beloofde Messias, de gezalfde koning van Israël. Meerdere psalmen spreken daarvan. Ook psalmen die we vanmorgen zingen. Van een koning uit het huis van David. Die eeuwig zal regeren. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat we dat allen zullen beseffen en met denken, gemeente, erkennen, maar ook de koningen die vandaag regeren, alle die hoog geplaatst zijn en tot regeren geroepen zijn, dat er een koning is die eeuwig zal regeren. En denk aan de profetieën over hem, Jesaja, Micha, en de Heer heeft het ook beloofd aan David. Uit u zal de Messias voortkomen. En zijn rijk zal nog veel groter zijn dan dat van David en Salomo. Het zal alle grenzen doorbreken en het zal wereldomvattend zijn. O, dat wij en allen die in hoogheid gezeten zijn in het bijzonder, toch hem, koning Jezus Christus, eren zullen, erkennen en dienen. Hij is de door God beloofde koning. En dat heeft grote betekenis, gemeente. Hij is niet zomaar plotseling en onverwachts verschenen. Hij is al zoveel eeuwen tevoren door God beloofd. Ten diepste al in het paradijs aan Adam en Eva, in de moederbelofte. Achter de komst en het werk van Christus, zijn zaligmakend werk, gemeente, daarachter zit de raad en het wil van God, de Vader. Dus deze vermelding uit het zaad van David brengt ons in gedachten bij de drie-enige God, en bij de eeuwige raad van God en bij de heilswil van God. Om het maar zo even uit te drukken, God, de Vader, staat helemaal achter zijn Zoon in wat hij gedaan heeft, in zijn lijden, in zijn sterven. En dan moeten we daar in één adem bij zeggen, ook in zijn opstanding. Zo wil God het. Dit is zijn welbehagen. Vanwege dat welbehagen dat hij in mensen heeft, dat al bij zijn geboorte is bezongen door de engelen. Hij is de opgewekte. En ook dat woord wijst duidelijk op wat God de Vader doet. Op de wil van God. De daad van God. En zo heeft hij hem ook meerdere keren aangewezen. Denk aan zijn doop in de Jordaan door Johannes. Toen ging de hemel open en nog een keer op de berg der verheerlijking. Deze is mijn Zoon. Mijn geliefde, de gekruisigde, de opgewekte, Zoon van God is ook de lijfelijke Zoon van David. Hij is het van wie het hele Oude Testament vol is, de borg, de middelaar, op wie alles wijst. In wie al de beloften van God zijn vervuld en ja en amen zijn. In hem is verzoening, gemeente. In hem is alles te vinden wat u en jij nodig hebt. Tot zaligheid, tot vrede met God. Verzoening van je schuld, hoe groot die ook is. En een nieuw leven. Als we de naam David horen in de Bijbel, jongens en meisjes, de naam David lezen, dan moeten we eigenlijk altijd denken aan de Heere Jezus. En dan moeten we vooral denken aan zijn koninklijke ambt. Hij heeft het bewezen toen hij opstond. De koning van Israël, de koning der Joden, stond op zijn kruis te zijn. Ja, hij is meer nog dan koning der Joden. Hij is de koning van alle koningen, de Heere van alle heren. En we weten uit het Oude Testament dat onder de regering van David en ook van Salomo het Rijk Israël groter was dan het ooit geweest was en ook later ooit geworden is. Ook weer een heenwijzing naar het koningschap van Christus, dat wereldomvattend is en alle tijden omspannend is. En hoe heeft de Heer Jezus afscheid genomen van zijn discipelen bij zijn hemelvaart? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. O, dat we bij dat woord, bij die werkelijkheid zullen leven vandaag, gemeente. Bij alle tumult en bij alle onrust. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. In die wetenschap kun je met vele vragen misschien wel worstelen, maar dan kun je toch 's avonds je hoofd rustig neerleggen en gaan slapen en het in zijn handen geven en het in zijn handen weten. Voor je persoonlijk, voor het kerkelijk leven, maar ook voor het landelijke en het wereldgebeuren. Zijn rijk, de belijdenis van Jesaja zegt het, zijn rijk zal geen einde hebben. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Paulus schrijft het aan Timotheus, we zeiden het al aan het begin, vanuit de gevangenis. Bepaalt geen riante situatie. Een gevangenis. En Paulus verwacht niet dat hij dit overleven zal. De wrede keizer Nero is inmiddels aan de macht. En deze keizer pretendeert de Kyrios, dat is de alleenheerser op aarde te zijn. Hij duldt geen mededingers naar de macht. Hij keert zich feller dan ooit gebeurd is tegen de christenen, omdat hij de Christus miskent en verwerpt. En zo, Psalm 2, alles is al geprofeteerd, gemeente, zo zoekt hij God en zijn gezalfde naar de kroon te steken. Hij duldt Christus geen macht, geen eer. Daarom heeft de kerk het zwaar vandaag. En krijgen we het met de tijd nog moeilijker. Maar bedenk des te meer, altijd, dat Jezus Christus opgewekt is, de levende Heer is. Maar bedenk ook dat Nero als een handlanger van de boze slechts gekregen macht heeft. Gedulde macht. Maar Christus regeert met de daad in de hemeltroon. En ook Nero, al gaat hij nog zo tekeer, is aan Christus onderworpen. De verdrukking is maar, zegt het laatste Bijbelboek, hoe heftig ook, de verdrukking is maar een verdrukking van 10 dagen. Het is maar voor even. Maar de gunst van God verduurt, o dat u daarin zult delen, die verduurt een eeuwig leven. Hij is de opgewekt. Laat het u gezegd zijn aan jou. Ook als je treurt om een geliefde, als je treurt bij een dode, als aardse banden, banden van bloed worden doorgesneden. Zoals ook de Heer Jezus heeft geweend bij het graf van zijn vriend Lazarus. Hij kan in alles zo medelijden hebben met ons. Maar hij is de opgewekt, heeft de dood teniet gedaan, gedood en heeft de macht van de boze verslagen, heeft de kop van de slang, van de Satan, vermorzeld toen hij zijn lijden volbracht heeft. En dit alles is nu bewezen, gemeente, in zijn opstanding uit de doden. En dankzij Pasen, de opstanding van Christus, is werkelijk alle twijfel aan de macht van Christus uit de boze. En de ergste zonde is sinds de opstanding van Christus dat je kleine gedachten zou hebben van deze grote Christus. Nou, dat is voor deze gevangen apostel een rijke troost. Dat is een goed vooruitzicht. Al staat hij er nog voor en dat geldt voor ons allemaal, zoals we hier staan en zitten en meeluisteren. We staan allemaal voor die laatste vijand, zo noemt Paulus de dood ook. Ook al is hij overwonnen, het is toch een vijand, de laatste vijand. En daarmee wil Paulus Timotheus bemoedigen en troosten. En ook u en jou en mij en alles wat op je weg komt, wat je tegenloopt en wat je droevig stemt en zorgen geeft. Alles wat je misschien aangedaan wordt, alles wat je bezwaren kan. Gemeente, u wordt ertoe gedrongen in het evangelie, toe hartelijk uitgenodigd en toe vermaand om deze opgewekte, levende koning te dienen, die alles heeft volbracht voor u, voor jou, die alles mist, alles tekort komt en nog zoveel tegen hebt en ook jezelf zo vaak nog zo tegenvalt. Hij is de heiland, de zaligmaker en koning. Eens voor altijd heeft hij voor u aan God genoegdoening gegeven. Hij is eeuwig koning. Dat wil zeggen wat zijn liefde als zaligmaker, als borg wil bewerken. Verzoening, behoud, ontzegt hem zijn vermogen als opgewekte, opgestane niet, om het ook werkelijk uit te delen. O, gelooft u dat? Daar is sinds Pasen toch meer dan ooit reden voor, gemeente. We hebben een levende koning, die zijn verdiensten, die de erfenis die hij verworf, de schatten, ook uit kan delen. En daartoe werd het ook Pinksteren. En is de Heilige Geest de uitdeler van Gods menigelei genade geschonken. Als de gepredikte ten slotte houdt in gedachtenis de opgewekte Heer Jezus, die u ook gepredikt is, beloofd, maar ook gepredikt en ook vanmorgen nog weer voor de zoveelste keer gepredikt, verkondigd is. En dan zegt Paulus, naar mijn evangelie. Misschien lijkt dat niet zoveel te zeggen, deze toevoeging. Maar gemeente, Paulus heeft dit niet zomaar geschreven, naar mijn evangelie. Paulus is de apostel van Jezus Christus. Paulus was zich er altijd van bewust dat hij gezonden is, geroepen om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Zoals we dat in Romeinen 1 zojuist ook hebben gelezen. En zo begint hij al zijn brieven. Ik ben de gezondene. Ik ben niet met mezelf gekomen. Ik ben geroepen. En ik kom ook niet met mijn eigen verhaal. Het zou het ergste zijn als u dat van de kansel zou horen. En daar moet een dienaar van het evangelie ook zeer goed voor waken. Paulus is het zich volledig bewust. Ik schrijf, ik spreek niet mijn eigen gedachten en woorden, maar namens mijn zender. En daarmee wil Paulus zeggen, naar mijn evangelie, zo heb ik Christus altijd gepredikt. Als de vernederde, gekruisigde, maar ook opgestane, verhoogde, zaligmaker en koning. Paulus' prediking heeft altijd een tweeledige boodschap. Jezus Christus gekruisigd en opgewekt uit de doden. Twee brandpunten van het evangelie. De kruisdood, Goede Vrijdag, en de opstanding, Pasen, van Jezus Christus. En zo is het, gemeente, een blijde boodschap. In alle mogelijke, moeilijke, zorgelijke, droevige omstandigheden. We zeiden al, het wordt de hele brief door en ook in de eerste brief aan Timotheus duidelijk. Timotheus heeft het zwaar. Als jonge ambtsdrager, dienaar. Het ambt valt hem zwaar. En Paulus, zijn meester, Paulus, zijn mededienaar moet ik zeggen, want één is uw meester, dat is Christus. Maar de Heere wil soms wel medebroeders gebruiken om je te bemoedigen. Paulus zit aan handen en voeten gebonden in de gevangenis. En wat zal dat ook voor de jonge Timotheus gesproken hebben? Paulus zit vast en wacht de doodstraf. Dat is de situatie. En wat is die van u en van jou? Wat houdt je bezig? En wat maakt je zo bezorgd? En wat beneemt je de moed misschien gebrekkig, misschien wel afhankelijk geworden. En we hebben heel wat zieken aan de Heere opgedragen. En er zullen er vele meer zijn dan wie er namen zijn genoemd. Zieken, zwakken, eenzamen, bedroefden, aangevochten, vragen te over, ook bij jongeren, allerlei twijfels, onzekerheid die van binnen aan je knaagt. Is Jezus nu ook voor mij gestorven? Is hij nu ook voor mij opgewekt uit de dood? Hoe krijg ik daar zicht op? Hoe krijg ik daar hoop vast aan? Naar mijn evangelie, daartoe dient nu de prediking van het evangelie. En moet u daar ook altijd zo vaak het kan en zolang het mag onder verkeren. En dan bedoelt hij hier de prediking van het evangelie die hoorbaar is en die ook zichtbaar is. De boodschap van Goede Vrijdag en Pasen, daar moet u het van hebben. Want uiteindelijk kunnen allerlei bijzondere dingen in je leven, hoe groot ook, bijzondere gebeurtenissen, opmerkelijke uitreddingen die de Heere schenkt, een zegen wanneer hij die geeft. En als de Heer het nodig vindt, gemeente, zou hij het dan ook aan u en aan jou en aan mij niet doen? En wellicht hebben meerdere of zelfs vele daar ervaring mee. Gode zij dank dat de Heer je toen en daar heeft gered, geholpen. Maar hier verwijst de apostel Paulus, Timotheus en ook ons naar het evangelie dat Paulus gepredikt heeft, dat ook u en jou, hoe vaak al is verkondigd. Gemeente, leest u zich zalig, luister je zalig aan het evangelie. Dat evangelie dat van hem spreekt, dat die ene naam Jezus tot inhoud heeft, als boodschap bevat. Dat evangelie van kruis en opstanding. En dat spreekt ons ook van de dood die wij verdiend hebben. Vanwege de zonde, ons veroordeelde bestaan. Maar ook de redding die er is aangebracht door Christus en het leven dat hij verworven heeft. Dood en leven, schuld en vrijspraak, kruisdood en opstanding. Dat evangelie van die twee woorden heeft Timotheus ook van Paulus gehoord. Ook in Timotheus' leven is het in de middelijke weg gegaan. En we weten ook via zijn moeder en zijn grootmoeder is hij met het evangelie bekend geworden. Zo klein als hij nog was. En daarom, jongens en meisjes, wat is het een zegen wanneer je bij het woord, bij het evangelie opgroeit. En als je steeds onder dat evangelie mag komen, het zij dan hier in de kerk, het zij thuis, want daardoor doet God dat wonder van het nieuwe leven, van de wedergeboorte. Het zaad van de wedergeboorte is het ene evangelie van zonde en genade. Dat werkt het geloof in je hart. En dat geeft je zicht op de zaligmaker. Zodat je, hoe ongelovig van jezelf ook, met Thomas, zover komt dat je zegt: mijn Heere, mijn God. Paulus bemoedigt Timotheus hiermee. Maar het is ook een vermaning. Dat gaat trouwens altijd samen in de schrift. Vertroosting, bemoediging en vermaning. Dat betekent, je bent gehouden. Je bent geroepen. Om niet te zeggen, je bent heilig van Gods wegen, verplicht om dit evangelie dat u ook vandaag weer gepredikt wordt, om daarvoor te vallen. Om dat gelovig aan te nemen. En om uit en bij dat evangelie te leven. Juist in allerlei moeilijke situaties. Dat je daar moed uit put en troost in vindt en kracht. Misschien wel heel beschamend voor u en voor jou. Laat dat zo zijn als we bedenken hoe Paulus eraan toe is, heren. Gemeente, u hebt om zo te zeggen aan geestelijke pijnstillers niets. En wat dat betreft is er veel te koop op de godsdienstige markt. Allerlei verzachtende, verdovende middelen. En in de wereld niet minder. Het zijn allemaal zaken, te veel om op te noemen, die je bij de enige troost, bij die ene volkomen zaligmaker en koning willen weghouden. Dat is de opzet van de boze. Jezus Christus, gestorven voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, tot onze vrijspraak. Vrijspraak van schuld en straf als ter dood veroordeelde. Om zo toegang te krijgen tot het eeuwige leven. En om daar hier en nu als stervelingen al zicht op te mogen hebben en al troost uit te mogen putten. Vandaar dat woord van onze tekst. Houd in gedachtenis, altijd, overal, heel je leven, dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Naar het evangelie. Je kunt er staat op maken. Het is waarachtig en getrouw. Leef toch met deze koning Jezus Christus. Hij is beloofd al zoveel eeuwen tevoren. Uit het zaad van David. Je kunt het alles nalezen en natrekken in de schriften. Wat bent u bevoorrecht, gemeente, dat dit evangelie al zo vaak gepredikt is, verkondigd is. Met het bevel van geloof en bekering. En met het oog op de wederkomst van Christus. Zalig wanneer je met zorgen, vragen, zonden, zwakheden, nood en dood. Wanneer je niet zult vrezen, niet zult wanhopen, niet zult twijfelen. Door maar te blijven zien op jezelf en om je heen. Geloof toch dit heil- en troostrijk woord dat we in de naam des Heren prediken met het gezag van onze zender zelf, Jezus Christus. Verhard u niet, maar laat u leiden. Buig voor koning Jezus Christus. En u zult niet beschaamd worden. U zult niet beschaamd worden. Maar u zult eenmaal je tot in alle eeuwigheid verwonderen over zo grote liefde door hem betoond, over zo grote macht in hem gebleken. En dan wordt het nu al en dan zal het eens volmaakt en eeuwig zijn. U bid ik aan, o macht der liefde. Amen. Thank you. Wij eindigen met dankzegging. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, wij danken u van harte dat u ons hier hebt ontmoet, in de kerk en thuis, dat u hebt gesproken door het evangelie, dat u het ons laat prediken. Dat getrouwe woord dat alle aanneming waardig is. Heere, u bent toch diezelfde God die toen Paulus in de gevangenis hebt gesterkt. En ook een jonge Timotheus in al zijn beproevingen hebt vastgehouden. Goede moed gegeven. Een gegrond vertrouwen. Een blijde verwachting. Te midden van alle verdrukking. Heere, u weet alle dingen van ieder persoonlijk. Maar uw woord, Heere, dat is toch bij machte om in elke situatie ons op te zoeken en ons in het hart te treffen en te grijpen. Om het medicijn ons te geven met de gewenste uitwerking tot verootmoediging, tot verbrijzeling, tot bekering en tot bemoediging, tot vertroosting. Heere, schenk het maar, deel het maar uit naar uw wijsheid. En geef ook dat vanmiddag de gemeente weer mag opgaan en mag luisteren naar dit ene evangelie. En verblijd ons nog door uw heerlijke daden, o God. En dat er nog nieuw leven zal geboren worden. Dat bidden wij u naar uw belofte en om Jezus willen. Amen. Tot slot willen wij nog zingen van Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. ontvangt u allen hier en thuis de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.